Leuk dat je kijkt naar weer een belangrijk of een interessant of een waanzinnig of juist heel grappig video uit de studio's van Blue Tiger. We zitten in de feestmaanden en in die feestmaanden kunt u elkaar cadeautjes geven en dat doen we ook met z'n allen. Ik doe dat, u doet dat en u krijgt cadeautjes van anderen en ik krijg ze waarschijnlijk ook. Ik ben er nog niet helemaal zeker van. Maar wat is er nou leuker dan kinderen, uw kinderen of kinderen die u kent, cadeautjes te geven van die blauwe tijger. Nu hebben we een fantastische aanbieding richting Sinterklaas en Kerst. In ieder geval de feestdagen van de komende weken. En dat is een bundel, een kinderboekenbundel. Deze bundel boeken is voor diverse leeftijden. Maar ja, toch hebben we ze met z'n vieren gegroepeerd in een bundel waarbij u de vierde gratis krijgt. Ridder Roderick, een schitterende vertelling die ook nog is uit te voeren als een toneelstuk voor groep 7, 8... En dat is ontzettend leuk, op rijm verschenen. De ballade van de Ridder Roderick, en dat is een hilarisch tafereel. Een klassiek toneelstuk, schitterend geïllustreerd. Het is geschreven door Maarten Kligge en heeft tekeningen van Sietske Hellema. Echt een schitterend boek. Daarnaast zitten er nog vier belangrijke boeken in. Boeken waar u wat van kan leren, zoals vertalingen van Conor Boyack. En dat zijn libertarische thema's over de wet en over de overheid en belastingen. Hele goede, leerzame, dunne boekjes voor, 10 tot 14-jarigen. En dan hebben we voor de allerkleinste nog een schitterend boekje toegevoegd. Wie heeft mijn beer gezien? Geïllustreerd en geschreven door Rebecca de Knecht. Een heerlijk voorleesboek vanaf 2 jaar. Het oudere kind kan ook het jongere kind eruit voorlezen. Het is een ontzettend leuk boekje. En wat deelt het nou, al deze boeken bij elkaar? Dit is toch een serie van niet-woke kinderboeken geworden. Boeken waar kinderen iets van kunnen leren op een niet belerende, niet moralistische manier. Of juist gewoon een fijn, klassiek kinderboek kunnen lezen. Deze hele bundel van 4 kinderboeken is nu verkrijgbaar in de webwinkel van de Blauwe Tijger. U koopt er 3 en krijgt er 4. Van harte welkom bij Blue Tiger Studio in Groningen. De Provence van Nederland zei het dat we in najaar zitten. Het binnenseizoen is ook leuk. En helemaal als daar fantastisch gezelschap is om de studio te vullen met een prachtig gesprek over een thema wat gewoon ontzettend belangrijk is. En waarom het belangrijk is, dat gaan we aan de gasten voorleggen en vragen. Ik zit hier met Rebecca en Jelena, hartstikke gezellig. Wij praten niet alleen over kinderliteratuur, want er ligt ook een heel mooi spel op de biljarttafel. Dus we gaan een thema bespreken wat we eigenlijk nog nooit hebben besproken. Gewoon kinderboeken, spelen, het spelende leven, de homo ludens, het kind in onszelf. Jij bent schrijfster, Rebecca. Schrijfster van Wie heeft mijn beer gezien? Een boek voor echt wel de peuter en de kleuters.
Ja, en misschien ook nog wel ietsjes ouder als zelf kunnen lezen.
Ja. Ja. En we hebben ook 2 boeken van Conor Boyack, zeg je dat toch, Jelena?
Ja, klopt. Ja. Oprichter van het Libertas Instituut.
En jij bent vertaler daarvan, toch? Of niet?
Ja, ik heb beide boeken vertaald.
Superleuk. Het gaat over de Tutteltweeling. Wat is de Tutteltweeling?
Ja, de Tutteltweeling, dat zijn twee kinderen. 9 jaar zijn ze. En zij maken allerlei avonturen mee. En die avonturen die zijn gebaseerd op grote boeken van libertarische denkers. Denkers van de Oostenrijkse school. Die verhalen eigenlijk in hele leuke, speelse, kinderlijke taal vertellen.
Ja, en dat is van Amerikaanse herkomst.
Klopt, ja.
En daar is die Oostenrijkse school gek genoeg heel erg groot, of niet?
Zeker, ja. Een stuk groter dan in Nederland en in Europa. Al zijn we in Nederland natuurlijk ook wel hard bezig met het Mises Instituut om het toch meer bekendheid te geven. Maar in Amerika zit het veel meer in de cultuur.
Ja, dat is heel interessant. We gaan het dan in dit gesprek hebben met jou en met Rebecca over wat je kinderen kan leren. Want dit zijn wel leerboeken eigenlijk. Hè? Het is leuk en onderhoudend, maar je leert er ook veel van. Net zoals het spel wat op tafel ligt. Daar gaan we het ook zo over hebben, want die komt pas in maart in Nederland, geloof ik.
Klopt, ja, maart.
Kijk,
ja.
Dus daar moeten we nog even op wachten. Maar het is wel leuk genoeg om het er alvast over te hebben, want we hebben een demo-versie hier. Laat ik eens gewoon met een algemene vraag beginnen. Want we hebben natuurlijk kinderboeken. We hebben zelf met de Blauwe Tijger ook ooit een heel leuk soort van toneelstuk voor groep 8 uitgegeven. Ridder Roderick heet dat. Heel leuke klassieke, een klassiek toneelspel. Het leest ook als een soort gedicht voor kinderen. En ik merkte gelijk hoe moeilijk het is om een kinderboek te maken, uit te geven. En dat hebben jullie denk ik ook gemerkt. Maar toch is er een enorme ja, een enorme overdaad aan dezelfde kinderen. Als je de kinderboekenwinkel binnenstapt of de afdeling kinderboeken van een winkel, dan zie je eigenlijk één grote brei aan. Het is allemaal fantasy en horror en weet ik het wat. Hoe zit die kindermarkt in elkaar voor boeken?
Ja, je hebt er natuurlijk wat bekende series. De leeftijdscategorie van mijn boekje dan, dat is misschien wel Dickie Dick en zo. Er zijn heel veel boekjes van.
Dat is nog tamelijk onschuldig.
Dat maar is nog hartstikke leuk.
Als je naar Woezel en Pip en zo'n tekenfilmserie kijkt, misschien zijn er ook boeken van. Het is allemaal heel erg moralistisch.
Ja,
heel geladen.
Ik vind het ook niet zo mooi geïllustreerd. Vanuit esthetisch oogpunt vind ik het een beetje hard, van die effe kleuren. Het is duidelijk met een computer gemaakt. En dat spreekt niet tot de verbeelding in mijn optiek dan. Want ik denk juist dat als kinderen duidelijk die tekenlijnen kunnen zien, duidelijk zien van, oh, daar is een kleurverschil, dat is geschilderd. En dat kan ik misschien ook wel zelf. Ik denk dat dat veel meer tot de verbeelding spreekt. Dus dat was wat mij echt dreef toen ik in de bibliotheek stond en zag dat het aanbod was tegenwoordig. Ja, er liggen natuurlijk wel een paar leuke boeken tussen. Maar een heleboel zijn met hele volwassen thema's. Dus met de dood en zo en echtscheidingen en dat soort dingen. Wat ik niet passend vind in de kinderwereld.
Maar je ziet dat op heel veel vlakken. Hè? Dat kinderen geconfronteerd worden met thema's waarvan wij denken, wat moeten kinderen hier nou mee? Ja. Dus die vroegseksualisering op scholen, dat onderwijs.
Dat is een groot probleem.
Echt hele waarmee die kinderen eigenlijk al heel jong met thema's van volwassenen of vraagstukken van volwassenen bezig zijn. Dus dat zie jij in de kinderliteratuur heel erg doorkomen.
Twee papa's en twee mama's.
Dat soort dingen, ja.
Dat soort dingen. Ja, ik vind dat niet nodig. Waarom zou je een kind lastig vallen die nog helemaal in zijn bubbeltje zit, in die kinderwereld, die mooie wereld die je eigenlijk zo lang mogelijk wil beschermen als ouder. Want ja, je kan nog lang genoeg oud zijn, dat weet iedere volwassene. En ja, je moet daar ook je taak in zien als ouder.
Nou, een kind, ik heb het idee dat men een kind al zo vroeg mogelijk een soort tegenkracht wil geven aan de natuurlijke omgeving waarin dat kind zit. Dus elk kind wordt natuurlijk geboren uit een vader en een moeder. Dus dat de werkelijkheid soms heel scheef loopt en dat er in één keer twee papa's zijn. Ja, het is niet natuurlijk, maar elk kind heeft één vader en één moeder. Anders kan het er niet zijn. 99% van de kinderen in Nederland heeft een vader en een moeder. Misschien nog wel meer. Misschien 99,9%. Dus ook in de realiteit van alle dag is die situatie, dat is de natuurlijke situatie. En ik heb wel eens het idee dat die kinderliteratuur en die indoctrinatie op scholen en dergelijke, ja, dat is natuurlijk een beetje een zijthema, maar dat al zo vroeg mogelijk erin ingeramd wordt, dat eigenlijk de situatie waar ze zich in bevinden, de realiteit, dat die tegennatuurlijk is. En dat ze steeds leren dat er een andere normaliteit is dan waar ze in leven.
Ja, er wordt echt heel erg die hele kleine kansen van dat je twee papa's of twee mama's hebt als kind, dat wordt heel erg opgezocht. En dan wordt op zo'n school gezegd van ja, laten we daar nou wat meer aandacht aan besteden. Want er is één kind met twee papa's in de klas. Nou, daar moeten we wat meer aandacht aan besteden. Terwijl de rest, die heeft gewoon een papa en een mama. Maar dan wordt de uitzondering, die wordt dan weer verheven. En ja, dan zijn er natuurlijk kinderen die daar weer vragen over stellen. Die worden op ideeën gebracht. Want ja, hoe kan dat, twee papa's? Enzovoort. En voor je het weet ga je een volwassene wereld in met die jonge kinderen die ik helemaal niet goed vind.
Nee.
Als moeder zijn, zeg ik dat.
Volgens mij is het ook wel eens onderzocht dat kinderen al vanaf de conceptie, volgens mij is dat een Duitse psychoanalyticus geweest die dat heeft onderzocht, dat vanaf de conceptie zit er al in de embryo een soort oerbewustzijn dat er een vader en een moeder is. Dus dat er een soort triade is, een soort oorsprong drie eenheid. Vader, moeder, kind.
Wauw.
Ja. Dus Herman Lang. Het is wel fijn als de kijkers kunnen. En dan weten ze in ieder geval waar ik het vandaan haal. Maar, en dus in feite, door dan de abnormaliteiten en de uitzonderingen tot regel te verheffen, en dan zo'n kind al van jongs af aan te bevestigen in het idee dat hij ook in een normale situatie zit. Dus dat weerspreekt eigenlijk zijn eigen natuurlijke impuls.
Het verward kinderen.
Het verward kinderen, ja. Maar niet alleen de kinderen die een vader en een moeder hebben, maar ook de kinderen met een papa en een papa, of kinderen met een papa en een mama, of weet ik veel wat er allemaal tegenwoordig drie papa's, vier mama's. En zo. Ja, het schijnt allemaal te
en
kunnen.
Het is allemaal mogelijk.
In je paspoort.
Er is ook een tweede Kamerlid ja. van D66. die vormt een ouderstel met drie papa's. Ze hebben één zoontje. Echt. En er is een lesbisch stel. En daarvan is één dame dan de moeder.
Ja. Maar dus ergens in dat basic dierlijke bewustzijn van zelfs van een embryo weet je al van, er zijn twee fantasiepapa's en er is er maar één echt. Of drie, er is gewoon één echte mama en één echte papa en de rest is niet echt. En dat is gewoon één grote tegennatuurlijke kracht die daar steeds maar op inbeukt van jongs af aan. Wat leuk trouwens, dat boekje, we moeten op het boekje verder, Rebecca, vind je het? Wie heeft mijn beer gezien? Voor alle lieve kleintjes, daar heb je het aan opgedragen. Je bent moeder?
Ik ben moeder en toen ik net mijn dochtertje kreeg, toen ben ik naar de bibliotheek gegaan en heb ik kunnen vaststellen dat ik de kinderboeken niet zo heel erg mooi meer vond. Dus toen dacht ik, dat ga ik dan zelf doen.
Ja.
En dan, dan ga ik dan schilderen, zoiets, een walvis.
Ja.
Ik hoorde al van kinderen van, mijn favoriete dier is de walvis.
Nou,
en dan hier hele warme kleuren.
Echt dus handgetekend, je hebt echt
met
zelf
aquarel,
aquarel zitten tekenen en schilderen. De aquarel en potlood neem ik aan.
Ja,
erg, erg mooi. En inderdaad, je krijgt, het is zo suggestief of zo enorm, bijna overdreven zelf geschilderd, dat een kind zo ook, wat je zegt, ziet van dit kan ik ook, of dit wil ik ook, of ik ga het natekenen of naschilderen. En dat heb je met een computertekening natuurlijk nooit.
Ja, misschien zou je het kunnen imiteren. Kijk, AI is natuurlijk hartstikke slim. Misschien is er een vorm waarin dat benaderd kan worden. Dat sluit ik niet uit. Maar het is natuurlijk veel leuker om het zelf te doen. De menselijke hand, wat je zegt, daarin te zien.
Ja. Waar gaat het over?
Ja, het gaat over een kind dat haar knuffel kwijt is. Ja, dat kan een kind overkomen.
Kijk, en die maakt een hele
ouders
reis.
In paniek.
Hele wereld
zeker
over.
Als het favoriete kindje of knuffeltje van het kindje is natuurlijk. Dat heb ik zelf ook meegemaakt. Ja. Maar
je bent wel eens teruggereden naar opa en oma om hem weer op te halen en zo, dat soort taferelen?
Ik heb wel eens op Marktplaats gezocht, midden in de nacht, om een vervangend exemplaar te vinden, ja.
Ja, oké.
Okay. Nou, dat heel herkenbaar, maar er is dus een hele lieve vogel, tropische vogel, een papegaai, die dat kindje helpt en die de hele wereld overvliegt. En door het dierenrijk, waardoor kinderen dan kennis maken met alle dieren in het water, op het land. En op die manier ook hun woordenschat uitbreiden. De tekst is op rijm. En daardoor is het leuk om voor te lezen, maar blijft het ook beter hangen.
Wat leuk zeg, ik zie het. Ja.
En is het leuker om vaker voor te lezen. Ja, je leert daar natuurlijk woordjes van als kind. En het komt uiteraard gewoon goed.
Ja.
Oh, leuk. Net op tijd. Want ieder kindje moet natuurlijk wel op tijd naar bedje toe. Het is een beetje gewoon heel onschuldig.
Dat is toch precies wat we kwijt kunnen, die onschuld.
Ja. En dat hoort thuis in die kinderwereld.
Maar het is eigenlijk gewoon een pretentieloos verhaal. Het is een begin, er is een probleem en er volgt een hele ontknoping en er is een einde en een eind goed, al goed. Wat we missen in films, we missen het in alles, toch?
Ja. Ja, het is tegenwoordig allemaal zo negatief vaak, hè? Ook in kinderboeken. Het wordt allemaal in het zware getrokken.
De
ook,
klimaatcrisis.
Ja, klimaat inderdaad. En je moet je voetafdruk verkleinen. Ja.
Wat ga jij doen voor de betere wereld?
Ja, precies. Ja.
Ben je 8 jaar en je moet al wereldverbeteren?
En weet je zeker dat je een jongetje bent of een meisje?
Ja. Ja, zo'n kind denkt, wat? Waar gaat het over? Ja.
Heel interessant. Leuk. Dit is... je zegt dat dit zou een 6-jarige of als hij zelf leert lezen, zou het ook nog een soort eerste leesboekje kunnen zijn.
Ja,
of is dat,
dat zou ook nog kunnen inderdaad.
Dus voorlezen vanaf 2, 3.
Ja.
Die kinderboeken die altijd rekening houden met niet te complexe woorden. Als een kind 4 is, deze woorden, 1 of 2 lettergrepen, ik noem maar wat. Heb jij ook niet aangehouden natuurlijk, hè?
Nee. Nee, ik vind juist dat er ook wat moeilijkere woorden in kunnen.
Ja.
In de oudere kinderfilms, waar ik dan mee ben opgegroeid en jullie dan waarschijnlijk ook, merk je ook dat er niet gekozen is voor die hele versimpelde taal. En dan geeft dat de schrijver veel meer vrijheid om mooie woorden te kiezen, te rijmen. En kinderen pikken dat op. Je moet niet alles zo op een heel laag niveau houden. Want je wil juist dat die kinderen zich ontwikkelen. En daardoor Je moet ze meenemen. En ja, kinderen lezen dingen vaak, ze horen vaak liedjes. Liedjes van oude kinderfilms vind ik ook veel mooier. De oude Disney-film Jungle Book, daar hoor je ook hele leuke liedjes in. Ja. En daar zitten ook best wel moeilijke, tussen aanhalingstekens, woorden in. En dat is juist goed voor de ontwikkeling van een kind in mijn optiek.
Ja. Zeker. Ja, je leert zo ook beter nadenken. Hè? Want hoe groter je woordenschat ook als kind, hoe groter ook je capaciteit om gedachten te verwoorden en zelf je te kunnen uiten. Ja. Dat is ook wel belangrijk, denk ik. Als je het maar heel makkelijk houdt, dan hou je de gedachtenwereld van een kind ook heel klein.
Ja, je houdt ze klein inderdaad.
Om dat uit te breiden.
Ja, dat ben ik met je eens. Ja. Ja, terwijl je juist wil dat je ze optilt.
Ja, optillen. Dat is een hele mooie. Ja, dat zat natuurlijk heel vroeger nog in zo'n soort oud socialistisch volksverheffingsideaal. Maar dat kwam ook niet uit het niks. Dus die oude socialisten hadden dat met bibliotheken voor in arbeiderswijken. En goede literatuur, dat ook de minder geletterden gewoon konden lezen en en zichzelf konden verheffen. Maar dat zat in dat was natuurlijk een heel klassiek beeldingsideaal, dat je kinderen meeneemt en ook iets geeft wat ze nog niet kennen. Of dat ze dingen die ze moeten leren, woorden,
die uitgelegd
zinsbouw
moeten worden.
Precies. Mama, wat is? Hè? Ja. Puntje, puntje, puntje.
En juist daardoor, spelenderwijs, leer je hartstikke veel.
Heb jij een favoriete passage in je boek waarvan ik zou vragen aan jou of je dat zou willen voorlezen?
Ja, ik vind
het. Het is natuurlijk een korte vertelling. Je kunt het echt voor het slapen gaan lezen, maar als het toch mooi rijmt, dan heb je vast een leuke passage.
Ja, ik vind deze prenten sowieso vind ik het best gelukt in het boek.
Die leeuw is ook mooi.
Ja, dat, dat springt echt in het oog.
Ja.
Met een brul riep de leeuw zijn volk bijeen. Zoek de beer met z'n allen als één. Giraf, olifant en ook nijlpaard zochten in een draf met de grootste spoed het ganse land af. Van links naar rechts en van achter naar voor, door dalen en over bergen op zoek naar een spoor.
Gaan ze op zoek. De hele wereld gaat op zoek.
Oh, mooi.
Ja, prachtig.
Je ziet het ook voor je, hè? Door dalen, over bergen. Ja. Mooi.
Dat was de bedoeling.
Mooi beeld.
Het is ook een soort, als je dit zeker voor het slapen gaan neemt, dan is het ook een soort van in dromenland brengen eigenlijk. Hè? Zo'n beer, zo'n knuffelbeer maakt een hele reis en alle dieren van de wereld bemoeien zich ermee.
Ja.
Dat is eigenlijk een perfecte in slaapwieg.
Ja, ik merk ook boekje aan mijn dochtertje. De hele bed ligt natuurlijk vol met knuffeltjes. Dus het spreekt heel erg aan.
Ja.
Een olifantje, zo ieder kind heeft wel een beertje.
Ja, die kan ze er zo bij pakken.
Ja,
leuk.
Ja, dat is heel leuk. Dus je brengt eigenlijk al die hele levendigheid om te gaan dromen, breng je eigenlijk al op gang met zo'n vertelling. Dat is prachtig.
Ja, het is beter dan constant die iPad erbij.
Zeker, daar komt helemaal geen fantasie aan te pas. Dat is echt gewoon alles voorgekoud op het schermpje. Nou, klik maar hierop, klik maar daarop. Terwijl met een boek, dan gaat je fantasie zo de vrije loop.
Ja, en het is op een gegeven moment uit.
Ja.
Een tablet gaat vaak maar door. Kinderen worden verslaafd eraan.
Hoe jong een kind al aan dat swipen en drukken en zo. En
het is zo
toegangscodes slim, van papa's telefoon. Ik schrik me wild, joh. Dat gaat echt snel.
Ja, het is heel intuïtief.
Ja.
En die kinderen hebben het meteen in de vingers.
Ja. En foto's maken. Goed, mijn jongste dan, die heeft er ook de grootste lol mee. Maar je moet echt oppassen, want dat gaat zo verschrikkelijk snel. En als ik dat dan van mijn oudste herinner, van 12, 13 jaar terug, als tweejarige, dat was totaal niet aan de orde. Ze had wel een aantrekkingskracht naar het scherm. Hmm. Maar goed, dat in die tijd, dus 12 jaar geleden, is eigenlijk heel kort geleden, maar je kon nog heel makkelijk als ouder zeggen van geen scherm.
Hmm.
Maar een kind van nu snijdt ergens een telefoon vandaan en die leert zich dat zelf.
Ja, het is ook niet altijd slecht, hè? Want je kunt dat allemaal wegproberen te houden als ouder. Daar maak je natuurlijk je eigen keuze in.
Ja.
Maar kinderen groeien wel op in deze wereld en moeten daar wel wegwijs mee worden. Ja, en dat kunnen gebruiken.
Hoe krijg je kind alsnog gewoon heel erg adaptief voor dit soort vertellingen, gewoon voor het boek?
Door het zelf ook leuk te vinden en daar zelf tijd voor te nemen. En je kind neemt eigenlijk alles van je over. Een kind is heel, heel ontvankelijk voor de dingen die je als ouder in die kinderwereld brengt. Daar moet je van bewust zijn als ouder, daar moet je moeite voor doen. En ja, je neemt je kind zelf mee in de wereld.
Kinderen volgen natuurlijk ook wel het voorbeeld van de ouders. Ja. Dus als je als ouder, als vader of moeder de hele dag op je telefoon zit te kijken, dan gaan ze dat ook kopiëren. En als ze zien dat jij veel aan het lezen bent, veel voorleest, veel buiten bent, dan gaan ze dat ook overnemen. Gaan ze dat ook kopiëren.
Exact.
Ook wel belangrijk, denk ik.
Een kind gaat je een spiegel voorhouden als ouder.
Ja.
Dat zal gebeuren. Kun je maar beter van bewust zijn.
Ja. Ja, ja, ze nemen je gedrag over, één op één gewoon. Ja. Ik vind het leuk aan de jongste, ik zie er nog steeds, hoor. Ze pakt boekjes en ze wil boekje lezen. Dus ook met haar oudere broers en zus, dan gaat ze gewoon ook boekje lezen. Vindt ze hartstikke leuk, ze wil voorgelezen worden. Maar ja, goed, ja, ik merk aan de andere kinderen op die leeftijd niet altijd datzelfde gedrag. De een vindt dat heel leuk, maar de ander heeft er weer helemaal niks mee. Die zit,
Dat zou ook aan een ouderlijk huis kunnen liggen. Want nee, ik ben bijvoorbeeld opgegroeid met, ik moet niet aan mijn microfoon zitten, maar ik ben opgegroeid met, ja echt, ik had een liefde voor lezen en mijn ouders hebben dat echt ontzettend goed ondersteund. Dus daar ben ik ze heel dankbaar voor. Ik mocht heel vaak mee naar de boekwinkel en dan, of naar de bibliotheek en dan mocht ik alles pakken wat ik wilde en ze hebben dat echt ondersteund.
Ja, ik merk ook dat er wel iets in de kinderen zelf zit. Dat bij de jongens was het wat minder, merkte ik wel. En de meisjes die lezen toch wel graag, ja. Ze doen meer met boekjes, ja. En die jongens, één van de twee doet totaal niks, leest nooit een boek, helemaal nooit naar getaald. En die ander, sinds die kan lezen, leest hij alleen maar. Zit alleen maar in boeken te lezen.
Alles wat losse vast.
Ja. Nou ja, Donald Duck, maar wel de hele dag.
Ja, ja. Nou, dat is hartstikke goed.
Ja, precies. Ja. Leuk. Hey, zie jij tendensen in de boekenmarkt, dat dit past in een tendens voor meer normale kinderboeken? Of ben jij de enige? Is het zo dat jij nu sinds die tijd dat dat boek verschenen is, dus we kijken nog maar een jaar uit, vorig jaar verschenen, dat er meer zulke soort kleine kinderboekjes verschijnen?
Nou, er zijn natuurlijk altijd wel leuke boeken te vinden.
Toch wel.
En er worden ook boeken van vroeger, uit onze kindertijd, worden ook nog steeds uitgegeven. Er zijn hartstikke leuke boeken, zoals Rupsje Nooit Genoeg. Kijk, dat staat natuurlijk ook nog steeds. Er zijn nog meer boeken die hartstikke leuk zijn. Je moet daar gewoon even moeite voor doen als ouder.
Ik klink nou misschien heel oud, maar wij hadden vroeger van die Richard Scarry boeken. Hele grote boeken, die kon je openslaan en er gebeurde van alles. Er zat bijna geen tekst, maar je kon wel heel erg veel verhalen in alle bladzijden zien en zo. Maar Rupsje Nooit Genoeg, dat was er in mijn tijd nog niet, denk ik.
Nou, toen ik opgroeide wel. Ja.
Oké,
Ja, bij mij ook, ja. Ja. De mooiste vis van de zee en dat soort boekjes. Ja, met die mooie glimmende vinnen. Ja, ja.
Leuk boek. Okay.
Ja, dat spreekt ook wel tot verbeelding.
Ook heel mooi met aquarel geschilderd.
Ja, klopt.
Zeg Jelena.
Ja.
Jij zit hier ook, maar jij zit in jij richt je op een wat oudere leeftijdscategorie. Wat voor leeftijd zou je aanspreken met de Tuttle-tweeling?
De Amerikaanse versie die zegt 5 tot 11, maar ik denk dat het eigenlijk nog wel tot wat ouder kan. Ik denk dat het voor kinderen van een jaar of 12, 13, begin middelbare school ook nog wel heel interessant kan zijn.
Juist.
Omdat de onderwerpen waar het over gaat, hè, de overheid, economie, het geldsysteem, dat zijn natuurlijk wel begrippen waar kinderen die ook wat ouder zijn wel mee bezig kunnen zijn, die dat wel interessant kunnen vinden. Vooral dat boek over het geldsysteem is voor sommige volwassenen ook nog wel leerzaam, denk ik. Ja, dat krijg ik ook wel vaak terug van mensen.
De wet, is er één? Er zijn meer van in het Engels, toch?
Ja, er zijn 10 stuks. Dat is dan voor de kinderleeftijd echt. En dan heb je ook nog een peuterserie, echt voor hele jonge kinderen. En ook nog een tienerserie, dus echt voor wat ouder, 14, 15, 16.
Ja. Ja, leuk. Dus even kijken, we hebben er 2 van liggen. Er zijn er meer in voorbereiding voor het Nederlands?
Klopt, ja. We zijn bezig met nog meer. Uiteindelijk is het doel om ze allemaal te vertalen. In ieder geval de kinderserie, dus ik heb nog wat te doen.
Ja.
Maar het zijn allemaal hele leuke boeken.
En dat is een samenwerking tussen Amsterdam Books en Mises Instituut?
Klopt, ja.
En de Amerikaanse uitgever is Libertas Press.
Het Libertas Instituut.
Ja, leuk. Ja, goed, het sluit volledig aan bij de belevingswereld van kinderen. Dat zie je direct. Dat is wel leuk. Hè? Dus het monster van Jekyll Island. Heel erg horrorachtig en fantasy en zo.
Ja, nou, dat monster van Jekyll Island, dat is mijn persoonlijke favoriet. Ik ben natuurlijk zelf als econoom ook heel veel bezig met het geldsysteem en wat er allemaal mis mee is vooral. En het leuke aan dat boekje van Jekyll Island is dat het aan de ene kant is het een heel spannend verhaal. Het gaat over een monster en het sluit ook heel goed aan op de beleving van kinderen. Omdat, hoe het verhaaltje een beetje gaat, ik zal niet te veel verklappen, maar... De Tuttle-tweeling die gaat met zijn opa en oma gaan ze naar de bioscoop en ze gaan naar de kermis. En ze horen hun opa en oma klagen van, oh, wat is alles toch duur geworden, joh. Nou, ik denk dat iedereen die dit kijkt ook wel zo'n moment heeft gehad. Dat je in de supermarkt staat of dat je kaartjes koopt voor een festival of iets. En dat je denkt, wow, 2 jaar geleden was het nog maar de helft van de prijs.
Ja.
En dan gaan ze het erover hebben hoe dat dan komt. En dan zegt opa tegen papa van, dat monster steelt al ons geld. En dan denken die kinderen, een monster steelt geld? Wat voor monster steelt nou geld? En dan krijgen ze nachtmerries over een groot monster die hun opa en papa leegtroggelt. En spelenderwijs, langzaam maar zeker, komen ze erachter dat monster wat het geld steelt, dat de centrale bank is. In het boek is dat dan de Federal Reserve, dus de Amerikaanse centrale bank. In het Nederlands zou dat dan de ECB zijn, bijvoorbeeld de Europese centrale bank. En dan komen ze er eigenlijk achter door het zelf mee te maken, door te praten met hun ouders en hun opa en oma, dat wat inflatie is en hoe inflatie eigenlijk ons van ons spaargeld berooft. Dus dat is iets heel fundamenteels, wat veel volwassenen nog niet eens goed begrijpen. Maar als je het mij vraagt, is dat wel echt de kern van heel veel problemen die we nu zien. Die mensen vaak verkeerd begrijpen en dan ook verkeerde oplossingen zoeken. Dus wat mij betreft is het heel belangrijk dat kinderen echt op een jonge leeftijd dit leren.
Maar is de centrale bank het terrein of het probleem of de bank überhaupt?
Ja, het is natuurlijk het probleem van onbeperkte geldcreatie. Ja. Dus dat is eigenlijk een samenwerking, zou je kunnen zeggen, tussen de centrale bank en de commerciële banken. Ja. Die natuurlijk op basis van fractioneel reservebankieren oneindig veel geld kunnen creëren. En dat zien we nu, de gevolgen daarvan. Dat is gewoon ongebreidelde inflatie, prijsstijgingen en ook die schuldeneconomie. Hè, dat mensen en ook bedrijven en overheden continu gestimuleerd worden om maar nieuwe schulden aan te gaan. Ja. Omdat het systeem anders gewoon niet houdbaar is. Want banken creëren natuurlijk wel de schuld, hè, door leningen uit te geven. Maar de mensen die lening aannemen, die moeten ook rente daarover betalen. Maar die rente wordt niet gecreëerd door de bank. Dus dan heb je altijd meer schuldcreatie, meer geldcreatie nodig om het systeem in stand te houden. En dat uiteindelijk geeft dat de situatie waar we nu in zitten.
Kan het eeuwig voortduren of gaat het naar een eindklap toe?
Ja, ik denk niet dat dit eeuwig vol te houden is. Dat is ook in de geschiedenis is dat gebleken. Hè? Fiat geld, fiat stelsels, dus geld zonder onderliggende waarde. Dat gaat uiteindelijk altijd kapot. Alleen de vraag is hoe lang het duurt. Want ik moet eerlijk zeggen, het duurt nu al zo lang. Ik had het op een gegeven moment ook wel verwacht dat het zou klappen. Mensen kunnen nog leven. Het wordt wel steeds lastiger. Jonge mensen kunnen geen huis meer kopen. De levensstandaard gaat er echt op achteruit voor veel mensen. Maar een brood kost nog geen 1000 euro. Weet je. Er is nog speling. Maar je ziet wel aan ook de populariteit van bijvoorbeeld alternatieve geldsystemen of alternatieve opties. Denk aan een bitcoin, andere crypto, goud, zilver. Dat gaat wel enorm omhoog in prijs. Ja, je ziet wel dat mensen echt op zoek zijn naar alternatieven om toch hun spaargeld, hun vermogen veilig te stellen.
Ja.
Want dat als je het op de bank laat staan, dat is echt die stof van je eigen portemonnee.
Zit er in het boekje ook, is het gewoon uitleggen hoe het werkt of... Ook echt adviezen van als je een bijbaantje hebt, ga dan sparen voor zilver of noem maar wat.
Nou, dat is wel leuk, want het is inderdaad het grootste deel is echt uitleggen hoe het werkt.
Okay.
Alleen op de allerlaatste pagina, uit mijn hoofd echt de allerlaatste pagina, staan wel wat alternatieven genoemd. Hè? Dus dan wordt er bijvoorbeeld gesproken over inderdaad goud, zilver, bitcoin, ruilhandel, lokale munten worden dan wel benoemd als alternatieven.
Ja.
Zodat kinderen ook wel achterblijven met het gevoel van, hey, Er is ook een andere mogelijkheid. Er is ook iets wat we kunnen doen om hier minder last van te hebben. Dus dat prikkelt ook wel een beetje de fantasie, denk ik. Dat kinderen zelf dan kunnen verder denken van oké, interessant. Er worden dingen aangereikt, bitcoin bijvoorbeeld, kunnen ze zelf weer verder gaan zoeken van oké, wat is dan bitcoin precies? Weet je, hoe werkt dat? Goud en zilver. Volgens mij wordt er in het boekje ook het voorbeeld genoemd dat de papa, zeg maar, die spaart al heel lang zilveren munten of zo. Dus dat is ook wel een beetje dat goede
grappig
voorbeeld geven.
Ja, precies.
Van kijk, papa die spaart ook in iets echts, wat wel zijn waarde behoudt.
Dat is leuk. Even kijken. Dan is dat een goede, adequate bespreking van dit boek?
Je kan er op zich kun je er uren over praten, dit is wel echt de kern. Ja,
ja, want dan gaan we gewoon naar het volgende boek. Want we moeten het ook nog over je spel hebben. Dat is natuurlijk wel interessant.
Ja.
Ligt daar mooi op die biljarttafel. Dus daar ben ik ook benieuwd naar.
Ja, zeker. Ja, het spel sluit ook wel mooi aan bij het boekje over Jekyll Island.
Daarom.
Ja, ja, klopt.
Hoe oud zijn jouw kinderen, Rebecca?
Ik heb er eentje, die is 2.
2, ja, oké. Okay, ja. Dus,
maar we hebben die ook geprobeerd, hoor.
Ja?
Ik heb hem voorgelezen. Okay. Maar meer voor mezelf.
Leuk. Oh, oké. Okay. Snap ik het ook. Ja. En dat heet De Wet, opgedragen aan Frédéric Bastiat. Ja. Dat is natuurlijk een bekende rechtsgeleerde uit, volgens mij 19e eeuw of 18e?
19e geloof ik, ja.
Okay. Of rechtsfilosoof, hoe moet je hem noemen?
Ja, klopt. Het is rechtsfilosoof, ook econoom, een grote denker in ieder geval.
Ja, en hij was toch net wat eerder dan die grote economen van de Oostenrijkse school? Hij kwam...
Klopt. Ja, hij was wel echt een van de
van de
voorlopers, inderdaad. Ja. En hij schreef heel veel inderdaad over economie, maar ook over de rol van de overheid. En dat is vooral waar dit boek over gaat. Dus het heet De Wet. Dus wat is de wet? Wat zijn wetten? Waarvoor zijn wetten bedoeld? Wat is een rechtvaardige wet? Weet je, ik denk dat dat ook wel heel relevant is in deze tijd. Want als je kijkt naar alle wetten die we nu hebben... Hoeveel daarvan zijn eigenlijk rechtvaardig?
Ja.
Ik denk een heel klein percentage. Want wat hij eigenlijk betoogt in dit boek is... de overheid heeft een paar taken. Een paar rechtvaardige wetten kan de overheid handhaven. En dat zijn eigenlijk alleen de wetten die ervoor zorgen... die zeg maar het recht op leven en het recht op eigendom... en de bescherming daarvan, die dat waarborgen voor gewoon individuen.
Mm-hmm.
En alle andere taken die de overheid op zich neemt... waardoor ze eigenlijk het geld van... bepaalde mensen afpakken en geven aan andere mensen die daar niet voor gewerkt hebben, om het zo maar te zeggen. Dat wordt hier eigenlijk gesteld als een niet rechtvaardige taak van de overheid. Dus al die herverdeling, al die subsidiegroepjes, noem maar op. Dat wordt hier eigenlijk, hier wordt uitgelegd waarom dat gevaarlijk kan zijn. Want wat hier bijvoorbeeld ook gezegd wordt is, kijk, stel dat je zo'n systeem hebt dat de overheid geld van de ene groep afneemt en verdeelt over andere groepen op basis van, subsidies is een voorbeeld, uitkeringen, noem maar op. Dan gaan mensen daarom vechten eigenlijk. Mensen gaan dan met elkaar in competitie om maar zoveel mogelijk geld van die overheid te krijgen. En de overheid gaat vervolgens weer nog meer belasting heffen, nog meer uitdelen. En op een gegeven moment dan hou je als gewone hardwerkende burger eigenlijk niks meer over. Wordt hard werken ook heel erg gedemotiveerd, omdat iedereen alleen maar kijkt naar de overheid voor het geld van anderen. En dat zien we nu natuurlijk overal.
Ja, overheid is een grote... zuigmachine van onze welvaart. En die herverdelen praktisch alles toch? Zo'n beetje, wat loopt er nou niet via de overheid?
Terwijl het beter is, en dat staat in dat boekje, om dat zelf te doen. Die charitas, die liefdadigheid, dat moet
precies.
Je eigenlijk zelf doen.
Ja, en dan hebben mensen amper
weet
nog
je ook
weer
waar
wat...
het terecht komt.
Ja. Dat is ook een heel belangrijk punt inderdaad. Want wat een groot misverstand is, dat hoor je overal, ook in debatten. Ik zag het laatst ook nog een keer op tv in een discussie dat ik dacht van wat is dit? Maar dat mensen denken, stel dat je bijvoorbeeld zegt ik ben tegen onderwijs gesubsidieerd door de overheid. Dat mensen gelijk zeggen van, ben je tegen onderwijs? Nee, ik ben voor goed onderwijs, maar tegen dat het door de staat bekostigd wordt. En mensen hebben heel erg het idee van dat alles wat de staat nu bekostigt, dat alleen maar door de staat geregeld kan worden.
Ja.
Denk ook inderdaad aan zorg, denk aan zorg voor armen. En dat is in dit boek wordt dat heel duidelijk van dat hoeft de staat helemaal niet te doen. Dat kun je ook gewoon heel goed vrijwillig doen in je eigen omgeving.
Zo is het ook altijd gegaan natuurlijk. En dat was niet per se heel slecht.
Nee.
Ja, maar je ziet het wel in Amerika. Althans, ik zie het bij vrienden in Amerika die ondernemen en of gewoon in loondienst werken. Je betaalt achteraf je belasting per jaar. En die is grosso modo veel en veel lager dan hier. In alle opzichten, de wegenbelasting, inkomstenbelasting, omzetbelasting is allemaal veel lager. En hoe je dat gewoon fijn weer kan herinvesteren in je bedrijf of in je eigen privé.
Ja.
Je houdt toch wel veel en veel meer over. Tegelijkertijd is de inflatie in Amerika zo hoog. Het schijnt dat je... De kosten schijnen waanzinnig te zijn.
Ja,
en dat is niet alleen in de grote steden, maar op het platteland ook. Gigantische prijzen voor je eten en drinken. Dus dat is dan weer een... dat is een ander fenomeen.
Ja, dat is weer het andere boekje.
Ja, maar bij ons hebben we dan nog relatief... Ja, goed, sommige mensen hebben enorme energielasten en huizen- of hypotheeklasten. Maar ja, de levensmiddelen zijn wat goedkoper bij ons, denk ik. Dan nog, je houdt gewoon niks over. Niemand houdt wat over. Hè?
Nee, als je kijkt naar hoeveel er belast wordt, alles wordt belast. Hè? Dus je loon allereerst, of je winst, wat je koopt in de supermarkt, betaal je weer BTW over.
Nou, en die BTW-verhogingen van de laatste 10 jaar. Dus we gaan nu weer naar nieuwe BTW-verhogingen toe. Maar die, dat is niet dat is de laatste 10, 15 jaar natuurlijk al een paar keer gebeurd. Dat er enorme tariefverhogingen zijn geweest.
Klopt.
Het hoge tarief van 19 naar 21, veel meer goederen naar de 21%.
Ja, het feest moet allemaal betaald worden natuurlijk. Hè? Ja. De overheid die dijt maar uit,
Maar je zou toch zeggen dat
uit.
Als je geld kan... Ja, ik ben natuurlijk geen libertariër, dus ik roep maar wat. Maar als je geld kan printen, dan ga je toch gewoon zelf bijprinten.
Ja, dan zou je geen belastingen
hoef je die BTW niet te verhogen.
Ja, dat is een beetje het probleem. Als je dat doet, dan krijg je inflatie. En dat, dat is weer het andere boekje
Dat hebben ze dus in Amerika.
Die lenen en die printen zoveel bij. Joh,
Het is of inflatie door bijprinten, ofwel gewoon belastingen omhoog om het allemaal te betalen.
Ja.
Eén van tweeën.
Ja, precies. Ja. Of belastingen omlaag en mensen meer zelf laten regelen. En dat gaat vaak een stuk efficiënter ook en een stuk beter. Want,
dan is de overheid toch failliet als ze dat doen?
Ja, maar is dat erg?
Dat kunnen ook gaan snijden in de kosten.
Ja, maar dat... Daar moeten we eerst een commissie voor aanstellen. Om dat
goed
aantrekken.
Te gaan
bekijken.
Ja, dat is wel grappig. Dat zie je in Amerika nu met de presidentsverkiezingen. Elon Musk die heeft het natuurlijk over zijn Department of Government Efficiency. Flink wil snijden in dat ambtenarenapparaat. En hij zegt ook van ik wil die mensen die daar nu werken, weet je, die verdienen een goede boterham, die wil ik niet op straat zetten. Ik gun ze best een 2 jaar lang wachtgeld, zeg maar, zodat ze iets anders kunnen vinden. Maar hij zegt ook, ik ben gewoon van mening dat... die mensen die nu in dat overheidsapparaat en die bureaucratie werken, regeltjes maken, noem maar op, dat die veel efficiënter, veel productiever, veel creatiever ook kunnen zijn in de vrije markt.
Gewoon ze produceren ook alleen maar stroop. Het feit dat ze daar allemaal zitten, betekent ook dat ze graag aan het werk gehouden willen worden. Ja. Nou hoor ik wel eens spookverhalen over ambtenaren die 40 jaar lang echt werkelijk niets doen. Helemaal niets. Dat gebeurt ook. Maar de meeste mensen willen toch gewoon zin aan uit hun arbeid ontlenen.
Ja.
En gaan dus zinloze wetten maken. En dus die overbodigheid van de ambtenaren. Maar ik heb wel het idee dat in Amerika de ambtenarij toch nog veel kleiner is dan bij ons in Europa.
Ja, relatief denk ik wel. Maar dan nog zijn er echt enorm veel mensen die bij de overheid werken. Ja, relatief gezien is het in Europa nog veel erger. Maar ook als je kijkt wat de Amerikaanse staatsschuld is, hoeveel ze per jaar lenen, hoeveel rente ze daarop betalen ook, om dat hele apparaat te betalen. Dat is nu al, alleen de rente al is meer dan het complete budget voor defensie in Amerika. Hè? Dus als je weet wat Amerika aan defensie uitgeeft.
De grootste werkgever ter wereld, het Amerikaanse leger.
Ja, dat is toch bizar als je dat bedenkt. Ja.
Wow.
Ja, bijzonder. Dus de wet. Ja, leuke thema's, heel origineel. Is die serie, gaat die vooral over die economisch-financiële wereld? En staatsgerelateerde...
Het overkoepelende thema is echt naar de Oostenrijkse school. Dus alles waar Oostenrijkse denkers over hebben geschreven. En dat is inderdaad vooral in thema's van economie, overheid, vrijheid, ondernemen ook wel. Er zijn ook wat meer... praktische boekjes die dan kinderen inspireren om zelf te gaan ondernemen bijvoorbeeld. Daar zijn ook boeken van deze serie.
Okay.
Dus wel hele nuttige boeken denk ik om ook op een leuke manier wat te leren over de echte wereld.
Ja.
Ja, en een heel ander beeld dan je van school mee krijgt natuurlijk.
Ja. Nou hadden we laatst, eigenlijk ook al bijna een jaar geleden denk ik, veel te doen over de invloed van LGBTQ-propaganda in kinderboeken.
Ja.
Dat is iets heel anders dan wat we nu hebben gehad. En dus die hele politisering van het kinderbrein is natuurlijk gewoon een thema op zich. En daar gebeurt veel rond. Nu richten wij ons met de uitgeverij vooral op volwassenen. Maar is dat ook niet een thema om een kinderboek over te maken? Dat je, waar we mee begonnen aan het begin. Hè, dat je op een gegeven moment laat zien van ja jongens, de natuur is de natuur. Weet je, ook elk kinderbrein vanaf de conceptie heeft een soort oerbewustzijn van een vader en een moeder in zich. En dat gaat natuurlijk niet weg. Daar wordt alleen maar opgebouwd. Dus dat is het fundament zo'n beetje van het hele bewustzijnsstructuur van elk kind. En dus ook van elk mens. Omdat dat zo belangrijk is, moeten we dan niet aan zeg maar, natuurbevestigende kinderboeken gaan werken. Want Rebecca, jij doet dat in feite. Dus dat vind ik heel mooi. Je hebt echt een boek wat eigenlijk gewoon een kind klaarmaakt om te gaan slapen en te gaan dromen. Met een leuke droom. En gewoon een totaal... apolitiek amoreel verhaal van een knuffelbier die een wereldreis maakt over land en zee. Dat is gewoon, ja, hoe natuurlijk kan het zijn? Maar je kunt misschien ook op andere gebieden nog veel sterker gewoon kinderboeken produceren die echt natuurbevestigend zijn.
Ja, en dat moet ook uit onze kant gaan komen, want de aanval is de beste verdediging. En wij moeten ook gewoon die boeken gaan produceren en aanreiken, zodat er alternatieven zijn. En niet omdat we helemaal in onze eigen bubbel willen leven, maar gewoon om er iets tegenover te stellen. En ik vind het juist goed dat kinderen alles kunnen zien en daar hun eigen weg in kunnen gaan. En kunnen afwegen van, goh, vind ik dit een leuk boek of vind ik dat een leuk boek? En waarom vind ik dat? En die ouders die kunnen daar ook een sturende hand in hebben natuurlijk.
Ja.
Zeker, ja. Dat zie je ook wel in deze boekjes. Hè. Want het gezinsleven, zeg maar, is niet het hoofdthema. Maar het speelt wel een belangrijke rol. Hè. Je ziet dat ze gewoon bij papa en mama wonen. Veel contact met opa
precies.
en oma. Gewoon zoals het natuurlijk bedoeld is.
Ja.
En tegenwoordig is het, dat is bijna verboden. Kijk ook maar naar, dat is dan weer iets anders dan kinderboeken, maar Netflix bijvoorbeeld. Daar moet altijd wel een lesbisch koppel in zitten of een homostel, als het maar afwijkt, zeg maar. En gewoon, standaard gezin, papa, mama, twee kindjes, dat zie je bijna niet meer.
Al helemaal niet als ze allebei blank zijn.
Nee, dat is al helemaal anders dan, ja.
Die papa moet wel een kleurtje hebben.
Ja. Ja, behalve in reclames over abortus blijkbaar, ja. Ook wel weer een interessant thema.
Kinderen van blanke papa's moeten geaborteerd worden. Dat is de boodschap.
Absoluut.
We zitten in een kinderuitzending, jongens. Dat gaat wel heel ver. Ja, maar weet je, ik zit aan mijn hoofd wel eens over te breken. Weet je, hoe kun je nou... Een boek schrijven is gewoon heel veel tijd. Weet je, gewoon volwassen boeken, een goed politiek betoog of een maatschappelijk thema uitwerken. Geeft heel veel tijd in. Maar als je dit ziet... Kijk, je zult er wel tijd in die tekeningen hebben gestoken. Maar eigenlijk, als je gewoon goed nadenkt over een verhaal en op een gegeven moment heb je het verhaal in je hoofd, dan schrijf je het in een avond.
Ja, daarna ga je nog schaven.
Je bent vooral met tekenen bezig, denk ik, voor een boek als dit.
Ja.
Eigenlijk, de moeite die je steekt in een goed kinderboek, die ofwel politiek met die tutteltweeling, ofwel juist helemaal apolitiek. Dat is eigenlijk verwaarloosbaar als je het afzet tegenover de serieuze volwassen literatuur, de non-fictie en de grote romans. Waarom doen we dit niet met z'n allen gewoon? Waarom zetten we niet serie na serie gewoon?
En je kan zoveel invloed uitoefenen op die manier, op een positieve manier.
Ja.
En je kunt echt laten zien dat de wereld nog veel groter is dan men soms kinderen wil doen laten geloven.
Ja.
En daar moeten we wel wat mee, dat ben ik zeker met je eens.
Het is toch zoveel makkelijker. Ja goed, je bent tijd kwijt met schilderen en tekenen en niet iedereen
dat is
kan
leuk,
maar...
dat is leuk.
Ja, het is ook nog eens leuk,
ja.
Ook dat. Ja, en tuurlijk krijg je je uurloon er niet uit, maar dat geldt voor elke boekenschrijver in Nederland. Weet je, er zijn misschien vijf Nederlandse auteurs die van hun boeken kunnen leven. Maar gezien de moeite die iedereen steekt in het vertalen van grote werken uit het buitenland, of zelf een maatschappelijk betoog schrijven. Je kunt bijna voor één serieus boek kun je ook gewoon 20 kinderboeken schrijven.
Ja, je moet wel een hele goede designer hebben. De designer die mij ontzettend heeft geholpen, die heeft helemaal begrepen wat ik wilde met aquarelstijl en zo. Dat heeft ze ontzettend mooi verwerkt in het boek. Daar heb ik wel echt geluk mee gehad hoor.
Zijn het gewoon allemaal één tekening of heeft
A4'tjes.
Ze... A4'tjes.
En zij heeft het zo mooi vormgegeven.
Oké.
Okay. Ja.
Ja, dat is
Esmeralda
van Run.
Ja.
Kijk, van... Amsterdam Books uitgeverij.
Ja,
dat klopt. Dat heb je dan ook nog nodig. Maar uit ervaring kan ik zeggen, qua tijd, ook dat kost niet zoveel tijd als gewoon een boek van 400 pagina's opmaken en druk klaarmaken.
Dat geloof ik wel.
Dus die tijd, die we eigenlijk verwaarlozen we de kinderen enorm. Als je dat ziet, wel hoeveel tijd we stoppen in het deelnemen aan het publieke debat en serieus meepraten en opinie geven en boeken erbij en alles. Dan denk je van ja... Jongens, we hadden ook gewoon al lang die kindermarkt kunnen overspoelen met goede boeken.
Ja. En iedereen wil cadeautjes geven aan kinderen. Maar ja, je moet daar wel iets leuks voor vinden natuurlijk. Je moet wel iets vinden wat je aan een kind wil geven. En ja, waarom niet een onschuldig kinderboek?
Natuurlijk.
Ja.
Ja. En kinderen zijn ook vaak nog veel meer open-minded. Hè. Die zijn nog helemaal onbeschreven, zeg maar.
Tabula.
Als je een groot boek schrijft, stel ik zou een boek voor volwassenen schrijven over de centrale bank en wat er allemaal mis mee is en inflatie. En dan weet ik wel wie dat gaat lezen. Dat zijn waarschijnlijk libertariërs, conservatieven, mensen die er toch al mee bezig zijn, die toch al een beetje die trant denken. Terwijl zo'n boekje, ja, dat is leuk voor elk kind, weet je. Dat kun je ook geven aan familie, bijvoorbeeld neefjes, nichtjes, waarvan de ouders misschien net iets anders denken dan jijzelf.
Ja.
Maar dat is een mooie manier om dat kind toch een andere boodschap mee te geven.
Ja, in dat opzicht vind ik dan deze titel toch, of de hele cover en insteek van dit boek heel geslaagd en dit een beetje droog.
Ja, ik snap wat je bedoelt. Ze zijn, ik vind ze allebei heel leuk, leuke verhaaltjes. Maar die Jekyll Island is ook wat spannender. En dat vinden kinderen ook vooral van die leeftijd leuk. Gewoon, het gaat over een monster, weet je, het is een beetje eng. Dat spreekt wel aan.
Heel leuk verpakt.
Echt. Ja, ja.
Deze is ook uitgegeven door Amsterdam Books. En een andere vormgever of dezelfde?
Dezelfde. Het is allemaal door de Amerikaanse vormgever gedaan. Dus,
oké. Dus dat is in Amerika gebeurd. Dus er zit geen Nederlandse vormgever op dit boek?
Nee. Ik heb het makkelijk gehad, relatief. Ik heb het gewoon allemaal vertaald. En de opmaak werd door Amerika gedaan. Dus dat, een hele goede samenwerking ook.
Ja. Hey, laten we naar de doorgaan met de spelende, ontdekkende kinderen.
Ja.
Die biljarttafel ligt vol met een soort spel wat lijkt op, ja, noem het Monopoly of Risk. Nee, niet Risk, maar een soort, je ziet van allerhande dingen. Het ziet er een beetje uit als Monopoly, toch?
Ja, klopt, inderdaad. Het is wel vergelijkbaar met Monopoly. Het heet Moneymaker, dus de naam geeft al wel heel wat weg natuurlijk.
Ja.
Het is niet mijn eigen spel, het is het spel van Paul Brinkemper.
Ik ga toch spellenmaker. even de box erbij pakken. Dat lijkt me wel handig.
Kijk, mensen kunnen
hem bestellen. Dat geldt trouwens ook voor de boeken. Mensen kunnen natuurlijk bestellen in de webwinkel van de Blauwe Tijger en waarschijnlijk ook op andere plekken. Deze is verkrijgbaar vanaf maart, hoorde ik, toch?
Klopt. Ja. Rond maart.
Kijk, zo ziet hij er goed uit.
Zijn ze er klaar voor?
Een moneymaker.
De Nederlandse handelsgeest komt erin terug.
Ja, mooie piraten,
klopt,
en kooplieden. Ja. Een mooi Nederlands havenstadje staat erop.
Ja, dit gaat inderdaad echt helemaal terug naar de Gouden Eeuw. Amsterdam zie je op het spelbord. Yeah. En waar het over gaat...
De grachtengordel.
Ja, precies, de grachtengordel. Met alle grachten en alle verschillende lagen. En je leert eigenlijk hierdoor spelenderwijs hoe de vorming van krediet, dus geld door schuldcreatie, wat voor invloed dat heeft op de economie. En wat er gebeurt met de prijzen en wat er gebeurt als er een bankrun komt en het allemaal uit elkaar knalt. Dus dat is ook een heel leerzaam spel. Denk ook wel heel relevant. Het sluit heel mooi aan met dat andere boekje. En er zijn ook meerdere manieren waarop je het kan spelen. Dus je hebt, als je kijkt naar wat er op tafel ligt, je hebt de gouden muntjes, zeg maar. Het echte geld, het goud.
Yeah.
En je hebt de kredietstukken. En je begint met 20 echt goud.
Yeah.
En de kredietstukken kun je zelf uitgeven. Dus je kan echt als een bankier geld creëren uit het niets.
Ah.
En daar kun je dan dingen mee kopen, kun je investeringen mee doen. Maar dat doet natuurlijk ook iets met de marktprijs. Dus je denkt misschien in het begin van, oh, ik ben rijk, ik kan van alles kopen, ik kan de hele stad opkopen. Maar als iedereen dat doet, ja, dan is het op een gegeven moment zo duur dat je met al dat geld en al dat krediet bijna niks meer kan. En als dan iemand vraagt van, hey, ik heb schuld bij jou, mag ik het terugvorderen? Ja, wat ga je dan doen als diegene echt goud wil en geen waardeloos krediet?
Ja.
Dan zit je klem.
Superleuk.
En vanaf welke leeftijd is het?
Deze is vanaf iets ouder.
Vanaf 11.
Vanaf 11 is wel de adviesleeftijd. Ik heb dit spel ook een keer gespeeld bij Café Welsmerts met een paar kinderen. Die waren zelfs iets jonger, dus er zat een jongetje van 8 bij en die kwam ook goed mee, hoor. Dus echt afhankelijk van het kind en de interesse, zou je kunnen zeggen, 8, 10, 11. En voor volwassenen ook heel leuk, is mijn ervaring.
En jij zegt de speelduur, dat is toch wel 2 uur. Maar goed,
het
kan makkelijk 2 uur duren.
Zeker. Het hangt er ook vanaf hoe je het speelt. Je kan hem ook spelen. Dat is ook wel leuk om een keer te doen met alleen echt goud, dus zonder krediet. Dan krijg je natuurlijk een heel ander spel. Duurt het vaak ook wat korter. Maar als je er krediet bij doet, dan kun je echt lang doorgaan, hoor. Ja, heel leuk. Het is volgens mij van 2 tot 6 personen. Dus je kan hem 1-op-1 spelen, maar ook met een groepje, met je familie, met je gezin. Dus het is heel leuk, want je ziet ook heel erg hoe mensen hun persoonlijkheden naar boven komen tijdens dat spel. Hoe competitief mensen zijn, hoeveel risico mensen nemen. De een is heel behoudend, die houdt het alleen bij echt goud. De ander die gaat gelijk strooien met krediet. Dat is heel grappig.
Leuk. Dus kinderen lopen eigenlijk tegen grenzen aan. Dat is de gewoon, je wordt natuurlijk greedy door dat geld en door investeren. Ja. En op een gegeven moment loop je tegen grenzen aan of het ontploft in je gezicht. Of,
precies, ja. Ja. Ja, je hebt dat ook in dat spel heb je eventkaartjes. Dus dan om de beurt, zeg maar, als iedereen geweest is een ronde, dan pakt iemand een kaartje en dan gebeurt er iets. Dus dat kan een natuurramp zijn of een aanval van een buitenlandse mogendheid. Waardoor alles misgaat, of een mislukte oogst bijvoorbeeld, waardoor een crisis ontstaat of een bankrun. En dan is dat het krediet opeens niks meer waard, al die schulden, al dat papiergeld. En dan is het, dan is het kijken hoeveel goud iedereen heeft. Heeft iedereen netjes, zeg maar, zijn hoeveelheid krediet op zijn hoeveelheid goud gebaseerd? Of zijn er mensen die helemaal geen goud hebben, alleen maar krediet en dan alles moeten verkopen?
Is het in het Engels eigenlijk? Of is,
Er is een Engelse versie, er is ook een Nederlandse versie. Oh, dus, okay. Er is ook, dit is volgens mij de Nederlandse versie uit mijn hoofd, weet niet zeker. Maar
nou, ik zie alleen nog maar Engels als ik dat zo zie.
Ah, oké, nou dat zou kunnen. Ja, volgens mij zitten daar twee uitlegboekjes in ook.
Ja, het is allemaal Engels.
Ja, oké, maar er is ook een Nederlandse versie.
Super,
dus,
okay.
En waar heb je gewonnen?
Ja,
wat zei je?
Wanneer heb je gewonnen?
Wie wint er?
Oh, wanneer heb je gewonnen? Ja, nou als alle bankruns geweest zijn, degene die dan het meeste vermogen heeft, als in echt geld, die heeft gewonnen. Dus dan tel je alle bezittingen op en al het geld, al het echte goud in de kluis. En dan haal je alle schulden eraf, ook belangrijk. En wie dan het meest overhoudt, die heeft gewonnen.
Aha. En kunnen ook mensen afvallen die dan failliet gaan of zo?
Dat kan. Dat is ook een beetje wat je zelf wil. Maar als je bijvoorbeeld een situatie hebt dat jij failliet bent, dat je mensen moet terugbetalen, dat je geen geld meer in je kluis hebt, alleen maar krediet, maar misschien nog wel een fabriek of zo, dan kun je je fabriek dan verkopen aan de hoogste bieder, die jou dan weer uit de schulden haalt en dan kun je alsnog even doorspelen. Dus dat is, daarom heb je genoeg mogelijkheden om nog even door te gaan, net als in het echt eigenlijk.
Dus andere spelers kunnen zich ook van hun beste kant laten zien.
Ja, zeker, zeker. Ja, of van hun slechtste kant.
Nee, dat kan ook.
Ja. Het feit dat ik nu een volwaardige doos in mijn handen hou. Ik heb al een keer een preliminaire of een soort voorlopige editie gehad. Dat zag er veelbelovend uit, maar ik hou nu een echte editie in mijn hand. Dus er is al een keer een uitgave geweest van het spel, toch?
Ja, klopt. Ja, het bestaat al best een paar jaar en er zijn drie versies geloof ik nu gemaakt. Okay. De versie die er nu aankomt, die is ook wel heel leuk, want wat je hier ziet is gewoon een kartonnen speelbord met kartonnen muntjes en zo. Ja. Maar die nieuwe versie, daar kun je ook een deluxe editie van kopen en dan heb je echte metalen muntjes, zeg maar. Dus dan heb je echt geld. Ja. Nog leuker. Ja, en er zijn ook lesboekjes bij te kopen en zo. Dus het is, je kan het inderdaad zo uitgebreid maken als je zelf wil.
Ja, leuk. Lesboekjes erbij. Nou. Ja, ook voor die drie boekjes trouwens. Dus in de webwinkel van de Blauwe Tijger zijn ze te koop. Ik ben er heel blij mee. We nemen regelmatig goede boeken af van andere uitgevers. Prometheus, Amsterdam Books. Ja, ook van mensen die het in eigen beheer uitgeven. Dat mooie boek over elektrocultuur die we... Ja, dus dat, die staan er dus ook in. En het spel komt in maart, heb ik begrepen, van Paul. Mm-hmm. Dus die, daar moeten we nog wel even op wachten. Dat is voor na de feestdagen.
Ja, precies.
Maar goed, ook net zoals de boeken van de Tutteltweeling, heel leerzaam. Wat hebben jullie nog in de planning staan? Komt er nog wat nieuws aan, Rebecca? Ben je nog aan tekenen en schrijven?
Er komt een...
Of schrijf je gewoon met je dochter mee? Er komt nu een boek aan voor drie vierjarigen.
Dat zou misschien kunnen, maar er komt zeker een volgende deel aan.
Leuk, hartstikke leuk. Maar dat ben je al ver, of?
Nee, want er zijn wat veranderingen geweest in mijn leven. Dus,
okay.
Het was even herkenbaar. Naar de achtergrond, maar het komt weer.
Ja, dat heb je soms. Ja. Jelena, waar ben je mee bezig?
Ja, het nieuwste boekje in deze serie is gebaseerd op The Road to Serfdom van Hayek.
Ja, leuk
bekend,
zeg.
Bekend boek, ook over de gevaren van een grote staat. De vertaling qua tekst is bijna klaar. Alleen, het kost natuurlijk ook wat om zo'n boekje uit te geven. Dus wij hopen heel veel van deze boekjes te verkopen. Kijk. Zodat we ook die nieuwe uitgaven kunnen bekostigen.
Ja. En dat is ook weer Tutteltweeling.
Is ook Tutteltweeling, ja. Dus superleuk. Dezelfde stijl, dezelfde kinderen. Dus een hele serie. Ja.
Nou, dat betekent dat u maar één ding te doen staat. En dat is gewoon heel veel boeken kopen. Want wij doen er lustig aan mee. Wij verkopen ze dus ook. En graag zelfs, en zeker richting de feestdagen, wij merken dat de leesbehoefte altijd toeneemt in november. Dat in oktober, heel soms, maar in november gaat het echt al vaak crescendo. En hoeft niet eens tot Sinterklaas te wachten. U kunt ook nu al de kinderboeken kopen. Heel leuk voor uw kleine peuter en kleuters. Dan wel ja, rond de 10 jaar en ouder met de Tutteltweeling of dat spel voorbestellen. Maar dan moet hij nog even geduld hebben. Maar het is wel zo, hoe meer er nu voorbesteld wordt dan wel afgenomen wordt, hoe eerder jij met je nieuwe boeken bezig kan. Dus ja, zo werkt dat wel.
Zeker.
En dat werkt voor ons dus ook zo eigenlijk. Er is eigenlijk geen enkel verschil. We gaan even een afdeling kinderboeken maken in de Blauwe Tijger. En dan zullen we het spel ook bij doen. En ons eigen kinderboek. En dan, dan kunt u gewoon met één druk op de knop, heeft u een overzicht van de kinderboeken of die je kunt kopen in de webwinkel van de Blauwe Tijger. www.deblauwetijger.com/winkel. Dus dat is nog geen datum voor wanneer die uitkomt.
Nog geen datum, nee.
Nou, jammer. Nou, ik ben heel benieuwd. Dan zien we je gewoon weer.
Zeker,
toch?
Ja. Ik hou je op de hoogte.
Doen we dat. En Rebecca, hetzelfde geldt voor jou.
Ja.
Dan
ja.
zien we je weer. Ja,
zeker.
Toch? Ja, leuk. Ja, dat hele eind rijden jullie niet voor niks. Dus we gaan er flink aan trekken met die kinderboeken.
Ik wil je hartelijk danken.
Dat mag ook. Maar.
Voor deze gelegenheid.
Ja, jullie rijden dat hele eind.
Ja, een beetje toe te lichten. Ja, maar, ja, sluit ik me helemaal bij aan.
Is
ja.
goed. Nou, mooi. Dan ben ik blij. Bedankt voor het kijken, mensen. Dus www.deblauwetijger.com/winkel. Ga er naartoe, schaf die boeken aan. En ik hoop dat wij hele dozen door kunnen schuiven naar u. Zodat deze twee dames aan hun volgende werken kunnen beginnen. Want ja, dat is echt een lacune van je welster, moet ik echt zeggen. Ik heb me dat eigenlijk nooit zo gerealiseerd. Dat we eigenlijk veel meer kinderboeken nodig hebben. Ook ja, om die hele stroom aan tegen natuurlijke, gepolitiseerde kinderboeken tegen te gaan. Natuurbevestigende. Het is eigenlijk zo makkelijk. En als je het hebt over vertaalde literatuur, Jelena, dat was... Ja, je laat het ook nog door de Amerikanen zelf opmaken. Dus je vertaalt, ze maken hem klaar, jij laat hem drukken, klaar.
Ja.
Supergoed. Bedankt voor het kijken. Wij zien u graag bij de volgende uitzending terug. Wij werken aan een hele reeks van leuke video's. Niet één keer in de week, maar zeker 2 of 3 keer in de week. De documentaire van Marijn Poels is net uit. Hij geeft heel veel publiciteit. We hebben heel veel materiaal daarover. Zowel over de vorige docu met de tuin. Daar hebben we ook alweer nieuw materiaal over geschoten. Dus blijf die video's kijken. En ga vooral naar die webwinkel, want we hebben allemaal leuke nieuwe dingen die goed zijn voor gezondheid, welzijn en geest.